Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De onrust in bankenland blijft duren. 11 Amerikaanse banken parkeren $30 miljard bij First Republic Bank om die te ondersteunen. We gaan ook verder in op de beslissing van de Europese Centrale Bank om het rentebeleid voorlopig aan te houden. En wat moet je nu als belegger doen? We vragen het aan onze expert. Er wordt volop gespeculeerd over wat er aan de hand is bij Telenet. Gisteren werd het aandeel van de telecomgroep plots geschorst. Zonder uitleg komt er een overnamebod. En de Europese Commissie stelt haar Critical Raw Materials Act voor. Welke Belgische bedrijven kunnen vooral profiteren van die nieuwe grondstoffenwet? Het is vrijdag 17 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Het lijkt nu toch weer te rommelen aan de overkant van de oceaan. 11 Amerikaanse banken hebben $30 miljard geparkeerd bij First Republic Bank in Californië om die te ondersteunen. De operatie kwam er na de crash van het aandeel van First Republic. De markten leken te denken dat de bank de volgende dominosteen zou zijn die ging vallen. First Republic is net als Silicon Valley Bank en Signature Bank een middelgrote bank met $213 miljard activa op de balans en de nummer 14 in de VS. Het zijn nu de grote jongens in Amerika die hun kleinere collega ondersteunen. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo komen telkens met $5 miljard op de prop. Goldman Sachs, Morgan Stanley en enkele kleinere banken vullen aan tot $30 miljard. Of die uitzonderlijke constructie met geld parkeren voldoende zal zijn om First Republic recht te houden, is nu afwachten. Voorlopig is de vlucht uit het aandeel wel gestopt. Het ging na de aankondiging van de steun 10% hoger. Daarvoor was het in 9 dagen 70% gekelderd. Na beurs zakte de waarde van First Republic wel opnieuw met 20% nadat de bank bekend maakte de uitbetaling van het dividend te zullen schrappen. Afwachten dus vandaag.
2.
De bankenproblemen hingen gisteren ook als een schaduw over de persconferentie van de Europese Centrale Bank.
We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area.
Voorzitter Christine Lagarde zei dus dat de ECB de spanningen in de bankensector in de gaten zal houden en zal reageren als dat nodig is. Maar voorlopig lijkt de prijsstabiliteit in de eurozone niet in gevaar en dus heeft de ECB de rente gisteren, zoals aangekondigd, opgetrokken met 50 basispunten. De Europese aandelenmarkten zijn na de pandoering van woensdag gemiddeld weer 0,9% gestegen. Er was zelfs nog een stevig slotsprintje gisteren. Maar wat betekent dat nu? Tijd collega Elle Vermorgen van de beleggerredactie is weer op post. Goedemorgen Elle.
Goedemorgen Bert.
Zijn die Europese beurzen intussen al volledig op adem gekomen of is er toch nog wel ongerustheid?
Ja, we hebben toch een nerveus dagje op de beurzen gehad. Dat eerste stof is een beetje gaan liggen na dat noodinfuus dat de Zwitserse centrale bank Credit Suisse heeft toegeworpen. Maar je voelt dat die focus wel op die bankensector blijft liggen. In de VS heb je weer een aantal regionale banken die donderdag fors weer zijn beginnen dalen. Ook rond liquiditeitszorgen. Dus het is zeker bepalend voor het sentiment op dit moment. En er komen ook een aantal scenario's bovendrijven van wat als die stut van de Zwitserse centrale bank niet voldoende blijkt. JP Morgan bijvoorbeeld zegt, wij vermoeden dat dat infuus ontoereikend zal zijn en dat heel dit verhaal zal uitmonden in overname. En zij kijken dan vooral naar hun grootste Zwitserse rivaal, UBS. Maar er wordt van alles geopperd, dus het moet nog allemaal een beetje blijken welke kant dat het uitgaat.
Af te wachten dus vandaag. Ellen, wat je wel kan zeggen, intussen, de ECB is niet gezwicht voor de paniek. Hè? Lagarde heeft de rente zoals aangekondigd gewoon met 50 basispunten opgetrokken. Wat betekent dat nu?
Ja, ik denk eigenlijk dat de markt dat als een gunstig teken ziet. De ECB heeft gedaan wat ze op voorhand heeft aangekondigd en daarmee zegt ze eigenlijk dat dat tumult in de bankensector haar niet zo alarmeert. Ze zegt wel van, kijk, wij staan paraat, mochten er acute liquiditeitsnoden zijn bij onze banken, maar we gaan daarvoor niet onze strijd tegen de inflatie indammen. En Lagarde heeft die strenge renteverhoging voorzien van een softere outlook. Ze stelt niet echt concreet verdere renteverhogingen in het vooruitzicht. En de markt hoopt dan natuurlijk een beetje dat het ergste leed geleden is.
Wat kunnen beleggers in deze turbulente tijden toch wel best doen? Elle, bijvoorbeeld voor wie bankaandelen heeft, verkopen of misschien net een moment om te kopen?
Ja, paniekverkopen zijn eigenlijk nooit een goed idee. Ik denk dat je best in deze situatie altijd rustig blijft. De waarderingen in die bankensector zijn nu superlaag, zeker wat er de afgelopen week is gebeurd. Ze waren dit jaar tot dusver de grootste stijgers, maar dat stijgingspercentage is eigenlijk helemaal weggewerkt. De meeste Europese banken noteren nu fors onder hun boekwaarde. En dat maakt die sector natuurlijk optisch zeer goedkoop, waardoor je als belegger kunt zeggen dat is een verkenning waard. Anderzijds indiceert dat beleggers toch nog rekening houden met waardeverminderingen die nog moeten komen. Bijvoorbeeld slechte kredieten die nog moeten worden afgeboekt.
Bedankt voor je uitleg, Ellen.
Tot genoegen, Bert.
3.
Het aandeel van kabel- en telecomgroep Telenet is gisteren een hele dag geschorst gebleven. 'S Morgens was het aandeel plots, schijnbaar uit het niets, met 10% gestegen. Beurswaakhond FSMA heeft de koers dan meteen opgeschort. Intussen was het dan wachten op communicatie, maar vreemd genoeg, het is de hele dag windstil gebleven. En dan is het gissen natuurlijk. Tijdcollega Ben Serruur, goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Je volgt de telecomsector voor onze redactie. Ben, wat is er aan de hand? Zijn er toch mogelijke verklaringen voor de schorsing van het aandeel van Telenet?
Daar hebben we voorlopig zelf nog het gissen naar, jammer genoeg. Wat je dan natuurlijk altijd krijgt als er zo'n grote koersbeweging is, is speculatie. En dan zeker bij Telenet wordt er dan snel aan Liberty Global gedacht. Dat is de grootste aandeelhouder van Telenet. Mm-hmm. En die heeft 10 jaar geleden al eens geprobeerd om Telenet van de beurs te halen. En sindsdien is die speculatie dat ze dat ooit nog eens zouden proberen nooit echt gaan liggen. Dus dat is toch waar de meeste waarnemers nu aan denken. Maar nogmaals, we hebben er voorlopig geen enkele indicatie van dat dat ook klopt.
Oké, hoe staat de telecomoperator er eigenlijk voor in het algemeen op dit moment? Niet al te best als je naar die dip van het aandeel kijkt?
Nee, het aandeel van Telenet ligt al een tijdje in de lappenmand. Dat ligt niet alleen aan Telenet zelf. De telecommarkt is al een tijdje zeer matuur, er zit nog weinig groei in. En daar komt dan bovenop dat de telecombedrijven in België heel veel geld moeten steken in de upgrade van hun netwerk. En dat kost echt miljarden, dus dat is ook een beetje een rem op dat aandeel. En dan daarbovenop komt ook nog eens dat er binnenkort een vierde telecomspeler zich in de debatten komt mengen. En ja, het zou wel eens kunnen dat die koers nu diep genoeg is gezakt om interessant weer te worden voor Liberty Global.
Mm-hmm. Waarom zou Liberty Global Telenet eigenlijk kopen? En zou dat voor klanten in de praktijk iets veranderen, Ben?
Voor Liberty zou het interessant kunnen zijn om van de beurs te halen, gewoon puur financieel. Telenet genereert nodige cash en keert ook dividenden uit. Ze moeten die voorlopig nog delen met de kleinere aandeelhouders. Maar als je 100% aandeelhouder bent, dan moet je met niemand meer delen en dan stroomt al die cash in jouw richting. Operationeel zou er waarschijnlijk redelijk weinig veranderen voor consumenten, klanten van Telenet.
Eerst afwachten dus wat er vandaag gecommuniceerd wordt. Dankjewel, Ben.
4.
Hoe goed scoort ons land op kredietwaardigheid? Dat is de vraag die onze federale regering vandaag in spanning houdt. De vrees is dat Standard & Poor's de rating van België vandaag zal verlagen.
Voorkennis.
Standard & Poor's is een van de 3 belangrijke kredietbeoordelaars naast Moody's en Fitch. Die laatste heeft vorige week al een ratingvooruitzicht gegeven voor ons land. Het licht staat op oranje. Bij een volgende doorlichting riskeert de rating van België te zakken van AA- naar A+. Het begrotingstekort, de stijgende overheidsschuld en een regering die de overheidsfinanciën niet gezond krijgt, dat zijn de boosdoeners. Met verkiezingen op komst verwacht Fitch ook geen nieuwe strenge maatregelen. Als vandaag na beurs blijkt dat Standard & Poor's hetzelfde denkt, zet dat meteen druk op de regering. Een lagere rating kan ervoor zorgen dat de overheid meer moet betalen om geld te lenen. En dat is dan pijnlijk voor de overheidsschuld natuurlijk. Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand heeft al gezegd dat ze zal controleren of de begroting voor dit jaar nog op koers zit. Gisteren kwam er onverwacht wel goed nieuws. Het monitoringcomité schat het begrotingstekort 6 miljard euro kleiner dan gedacht, dankzij de dalende inflatie.
5.
De Europese Commissie heeft de Critical Raw Materials Act voorgesteld. Dat is belangrijke wetgeving over ruwe grondstoffen die bedoeld is om Europa minder afhankelijk te maken van de rest van de wereld, vooral van Rusland en China voor energiebevoorrading. Wat verandert er precies en wat hebben Belgische bedrijven daarbij te winnen of verliezen? Leg ik voor aan een expert van onze ondernemenredactie, Tom Michielsen. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Wat houdt die Critical Raw Materials Act precies in, Tom?
Wel, de Europese Commissie wil dat tegen 2030 10% van een 40-tal kritieke en strategische grondstoffen, dat we die in Europa zelf gaan mijnen uit eigen mijnbouw. Ten tweede wil de Commissie ook dat 40% van die grondstoffen ook in Europa effectief worden verwerkt of geraffineerd. En, heel belangrijk voor ons land, 15% van die grondstoffen die we in Europa verbruiken, zouden ook moeten komen uit gerecycleerd materiaal.
Oké, waarom is die nieuwe wetgeving zo belangrijk?
Ja, Europa wil natuurlijk de groene transitie in gang zetten. We willen qua energie ook graag onafhankelijker worden. Dus dat moet dan komen van hernieuwbare energiebronnen, wind, zon enzovoort. En om die zonnepanelen en die windenergie te maken en ook de batterijen en de waterstoftechnologie om die energie op te slaan, daarvoor hebben we die grondstoffen nodig. En dat zijn heel specifieke grondstoffen die we dus nu nog te veel halen uit niet-Europese landen.
Oké, Tom, wat zijn de gevolgen van die nieuwe wetgeving voor Belgische bedrijven?
Ja, het is vooral die 15% recyclage. Daar staan onze Belgische bedrijven heel sterk in. Ik denk aan bedrijven als Umicor. Daarbij gaat het over batterijgrondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel. Solvay heeft in La Rochelle, in het Franse La Rochelle, heeft dat bedrijf een fabriek waar het zeldzame aardmetalen recycleert. En bijvoorbeeld Campin haalt uit loodzuurbatterijen het nogal gegeerde antimon, een brandvertrager. Die bedrijven zijn ook volop aan het investeren in nieuwe productielijnen voor gerecycleerd materiaal. Omdat die natuurlijk ook wel aanvoelen dat het daar naartoe gaat. En we hebben er met een aantal gesproken, die zijn ook zeer tevreden met die nieuwe Europese regelgeving.
Dat kan ik me inbeelden. Het voorstel voor de nieuwe wetgeving moet wel eerst toch naar het Europees Parlement. Bedankt voor je uitleg, Tom.
6.
Dan iets voor wie wat spaarcentjes over heeft, als in minstens $1 miljoen. Want het Patek Philippe-uurwerk van de laatste keizer van China, Aixing Yuru Puyi, is te koop. Het Amerikaanse veilinghuis Philips noemt dit nu al het hoogtepunt van het jaar. Het horloge is gemaakt in 1937 en hing ooit rond de pols van de laatste keizer van de Chinese Qing-dynastie. Aixing Yuru Puyi werd door de Sovjets gevangen genomen en heeft het uurwerk aan zijn Russische vertaler gegeven. De familie van die vertaler heeft het kostbare erfstuk al die tijd bewaard, tot een paar jaar geleden. Een anonieme Europese verzamelaar kreeg het toen in handen en laat het nu veilen bij Philips. Prijskaartje waarschijnlijk meer dan $1 miljoen. Gelijkaardig horloge heeft 20 jaar geleden zelfs $2 miljoen opgebracht. Was er niet naast.
7.
Het nieuws van de week was zonder meer de malaise bij de banken. Vorige week had nog bijna niemand gehoord van de Silicon Valley Bank die omviel in de VS. En enkele dagen later moest een groot bank als Credit Suisse al voor 50 miljard ondersteund worden om het hoofd boven water te houden. Hoe is het zo snel zover kunnen komen? Dat gaan we in de weekendkrant van de Tijd ook eens uitgebreid bekijken. Goedemorgen, Wim de Breter.
Goedemorgen, Bert.
Jij schrijft voor de krant van zaterdag een groot stuk over wat we de voorbije week hebben meegemaakt. Wim, sommigen noemen dit de eerste digitale bankrun. Waarom?
Ja, omdat die bankrun eigenlijk enorm versneld en versterkt is door het gebruik van social media. Je zag bijvoorbeeld dat veel tech-investeerders en ondernemers openlijk via Twitter zeiden dat ze hun geld wilden weghalen. Ze raden ook anderen aan om dat te doen. En verschillende fondsen die spoorden de bedrijven uit hun portefeuille ook aan om dat ook te doen. En dus niet alleen die communicatie ging trouwens razendsnel, maar ook de opvraging van het geld zelf. Omdat zeker in Silicon Valley iedereen natuurlijk zijn bankzaken online doet met digitale apps. En dus ja, de drempel om snel die rekening leeg te halen wordt dan ook een stuk lager.
Het gaat allemaal sneller dan ooit, Wim. Ja, hoe moeten de banken of hoe kunnen de banken en ook de toezichthouders hierop reageren?
De meeste experts denken niet dat die social media op zich de oorzaak zijn geweest van de bankrun. Dus die zouden er anders misschien ook geweest zijn, maar dan op een trager tempo. Maar misschien zou er dan ook meer tijd zijn om te reageren. Dus je kan wel de analyse maken dat men dat effect van die digitale media wat heeft onderschat. Ik denk dat het enige antwoord daarop is ja, meer transparantie en goed communiceren op het juiste moment.
Dankjewel, Wim.
Graag gedaan.
Wie meer wil lezen over de eerste digitale bankrun of de psychologie van deze crisis, check het stuk van Wim in de Weekendkrant. Daar vind je ook de antwoorden op de vragen. Hoe is dit zover kunnen komen? Heeft de waakhond liggen slapen? En wat betekenen deze problemen voor de financiële stabiliteit in de toekomst? We hebben ook een exclusief interview met Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Hoe kijkt hij naar dit hele gebeuren? Super interessant allemaal. Kopen die krant, zou ik zeggen. Of check tijd.be. Daarmee zit de laatste De Zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer met een gast om vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat politicoloog Fouad Ghandoul. Iets zegt me dat we het dan ook weer over de banken gaan hebben. Voor nu alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.